Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over hun leven na hun schoolopleiding.
Pep van Houwelingen is oud-leerling van het Blinde Instituut in Bussum. Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat ze al bijna 45 jaar letterlijk en figuurlijk de stem is van de gemeente Huizen. Daar was zij gedurende die lange periode telefoniste en later telefonisch informatiemedewerker. We zoeken Beb op in haar woning aan de rand van de vesting Naarden. Daar woont ze met haar hond, 3 katten, 8 cavia's en veel tikkende en slaande klokken.
Ik ben naar het instituut gegaan in mei 1960. Toen was ik bijna 6 jaar. En dat is vrij oud. Maar mijn ouders woonden eerst in Gorinchem. Ja, ik zelf natuurlijk ook. En pas toen we verhuisd waren naar Naarden, toen ging ik naar het instituut. Mijn ouders wilden me niet intern laten gaan. Ze waren een keer zonder mij daar op bezoek op het instituut. En toen zagen ze een kindje dat net terug werd gebracht. Dat moest zo ontzettend huilen. En toen zagen zij natuurlijk dat ook mij wel gebeuren. Ze dachten, oh, dat willen we niet. We willen graag dat ze iedere dag naar huis komt. En mijn vader werkte bij de spoorwegen, dus die kon overplaatsingen aanvragen. Dus daar zijn we toen verhuisd naar Naarden. En toen we daar woonden, toen ben ik inderdaad naar school gegaan. Eerst een paar maanden in de kleuterklas. En toen heb ik naar de lagere school gedaan. Toen ben ik begonnen op de MULO en halverwege werd dat de MAVO. En daarna heb ik nog de 2 laatste jaren HAVO gedaan. Dat heb ik gedaan op een school in Naarden. En toen ben ik weer teruggegaan naar het instituut om een beetje kantooropleiding te doen. Ik deed de telefoonopleiding en daarnaast heb ik steno gedaan. Daar heb ik ook wat examens in gedaan, wat diploma's voor gehaald. En een beetje handelsvakken, correspondentie en handelskennis. Dat heb ik eigenlijk gedaan tot ik een baan kreeg. Nou ja, ik vond het leren vond ik wel leuk op de MAVO en de HAVO, maar ik had nogal faalangst en een beetje, het moest allemaal perfect, moest een perfectionist. En op een gegeven moment had ik eigenlijk wel genoeg van echt naar school gaan voor een diploma. Want er werd wel gezegd misschien moet je studeren, moet je een taal gaan studeren. En kun je lesgeven, maar dat zag ik mezelf niet doen. En ik had vriendinnen die de opleiding telefonisten deden, of het zelfs al waren. Dus ik dacht, dat lijkt me wel leuk. Dan heb je gewoon een baan waarin je echt bezig bent. Hè? Waarin je iets doet. Dat je gewoon met de mensen praat en niet achter voor een klas staat of ergens achter een bureau zit. Waar je schrijfwerk doet of vertaalwerk doet. Dus dat leek me wel wat. Aan het eind van die opleiding ben ik stage gaan lopen. Ja, en dan merk je eigenlijk pas echt wat het is om gewoon in een bedrijf te werken. Omdat bij het instituut weet iedereen, het zijn telefoonleerlingen, dus iedereen houdt rekening met je. En wij hadden verschillende stageadressen op het gemeentehuis en bij de politie. Ja, en dan krijg je toch gewoon de telefoontjes uit de praktijk van mensen die iets willen van de gemeente en die niet altijd even blij zijn met de politie of de gemeente. En dan moet je daar toch mee om kunnen gaan. Toch die mensen gerust kunnen stellen of toch een juist antwoord geven. En dan zie je pas echt hoe het is om in die functie te werken. Ja, op het instituut heb ik natuurlijk wel veel aan de telefoon gezeten. Maar dan was het toch anders. Dan belde het kantoorpersoneel met vragen of wij ouders willen bellen. Of andere instituten of firma's wilden bellen. En dan werd er toch meer rekening mee gehouden dat degene aan de telefoon het nog moest leren. Dus dan werd er eigenlijk met meer coulance gewerkt, zou je kunnen zeggen. En ja, 's avonds belden de ouders van de kinderen. Dus dat stelde ook niet zoveel voor. Het instituut waren natuurlijk de mensen die ik inderdaad kende. De groepsleiders of mensen van het kantoor. Dus ja, het zijn natuurlijk eigenlijk altijd bekenden waar je mee te maken hebt. Dus dat maakt het natuurlijk ook wat makkelijker. En dan ken je de mensen. En bij die stageadressen en nu in mijn eigen werk is dat natuurlijk heel anders. Dan zijn het gewoon vreemde mensen die je spreekt. Nou, aan het eind van de telefoonopleiding gingen we dan stage lopen. En ik ben eerst bij de politie in Bussum geweest. Dat vond ik heel erg leuk. Ik zat daar op de administratie. En dan heb je toch echt de werksituatie. Hè? Dan ben je toch echt in een bedrijf, niet meer op school. Ik voelde toch ook toen ik nog op het instituut, als ik telefoonles had, dan voelde ik me toch echt van, ik zit het hier te leren, ik ben op school. En bij die stageadressen, bij de politie en de gemeente, dacht ik van, ja, ik ben nu toch echt, ik ben nu echt aan het werk. En dan kun je ook inderdaad, heb je dan ook contacten met z'n mensen die bellen, die vragen hebben, die problemen hebben. En ik vond dat ik daar toch wel ook wel heel veel heb geleerd en toch ook een beetje. Ja, dan zie je ook echt wat de functie kan inhouden. En dat vond ik wel heel belangrijk. En je leert er natuurlijk ook van gewoon hoe een organisatie in elkaar zit. En dat vond ik ook leuk om te weten. De stageadressen die het instituut had, was de politie en het gemeentehuis, beide in Bussum. En dat waren de mensen die daar zaten, waren zelf ook blind en hadden zelf ook op het instituut gezeten. Degene op het gemeentehuis, dat was een oud man, die was toen al wat ouder. En degene op het politiebureau, daar had ik mee op de MAVO gezeten. Dus ja, die kenden wij. En die hadden natuurlijk zich allebei aangeboden ooit om stageleerlingen te nemen. En dat heb ik zelf ook gedaan later. Ik weet niet of het echt belangrijk was dat de mensen waar ik stage liep zelf ook blind waren. Ja, het enige handige was natuurlijk dat ze een aangepaste telefooncentrale hadden. En me wel iets vertelde over waar je makkelijk aan telefoonnummers kon komen of het opzetten van een kaartsysteem. Dat was eigenlijk het enige. Het was niet echt heel erg belangrijk dat ze blind waren, voor mij dan. Ik heb inderdaad, even denken, in 1973 heb ik HAVO-examen gedaan. Dus dan in dat jaar, in dat schooljaar ging ik terug naar het instituut. En eind 1974 heb ik de stages gedaan. En in april 1975 ben ik toen gaan werken. Nou, op een gegeven moment was ik bezig met mijn stages. En dacht ik van, goh, ik zou toch ook wel een baan willen. Hoe kom je daaraan? En ook het instituut was daar ook heel erg mee bezig met ook met een netwerk wat ze hadden. Hè? Want ik had natuurlijk wel die mensen in de buurt waar ik stage had gelopen, bij de politie en bij de gemeente. Maar er zaten natuurlijk wel meer oud-leerlingen door het hele land die ook telefoonbanen hadden en die ook wel eens iets hoorden. Dus die belden dan naar het instituut, naar de telefoonlerares en zei van, nou, ik heb gehoord van een vacature. Misschien heb je daar een leerling voor. Nou ja, en eigenlijk was het zo dat dan niet degene belde, dus de leerling in kwestie belde niet. Maar dat werd inderdaad door het instituut werd dat gedaan. Wij hebben een blinde leerling en die heeft de telefoonopleiding gedaan. En we hebben gehoord van een vacature en zou hij of zij hier kunnen komen werken. En bij mij is dat eigenlijk ook een beetje op die manier gegaan. Want behalve dat ik bij de politie en de gemeente heb stage gelopen, heb ik ook nog stage gelopen bij de AmroBank in Bussum, want daar werkt een vriendin van mij. En op een gegeven moment werd zij ziek en toen belde de AmroBank naar het instituut of ik er nog was. En ik was er nog, ik had nog geen baan. En of ik dan voor haar wilde komen invallen. Dus ja, ik voelde me zeer vereerd, want ik had nog helemaal geen werk. En ik werd toch gevraagd door een organisatie of ik daar tijdens haar ziekte wilde komen werkte. En toen ik daar was, toen sprak degene die bij de politie in Bussen werkte, het meisje dat bij de gemeente Huizen werkte. En die zei, ja, ik ga binnenkort ga ik hier weg. Ik ga trouwen en ik ga verhuizen naar een hele andere gemeente. Dus is dan een vacature. Dus ja, mocht jij nog iemand weten, dan is misschien mijn baan wel geschikt. Dus dat was natuurlijk heel aardig, want dat was gewoon iemand die ik kon zien. Maar het was ook zo in die tijd, omdat telefonisten veel meer uitbelden, dus ja, naar andere gemeenten, naar andere politiebureaus, leerde je elkaar ook een beetje kennen door het doorverbinden. Hè? Als je elkaar 5, 6 keer in de week spreekt, ja, op een gegeven moment maak je dan eens een praatje. Dus op die manier ontstonden er ook wel contacten. Dus hij zei van, nou, ik ga er achteraan. Dus hij belde naar het instituut van, nou, in de gemeente Huizen, daar komt een vacature bij de telefooncentrale. En misschien is dat wat. Dus nou, zeiden ze, dat lijkt ons een goede baan. Dus ik weet niet wie er heeft gebeld. Maar goed, iemand belde naar de gemeente Huizen. Nou, we hebben gehoord dat uw telefoniste weggaat. Wij hebben wel iemand voor die vacature. Gaat de telefoniste weg? Daar weten we helemaal niks van. We hebben nog niks over gehoord, hoor. Dus ja, dat was een beetje een blamage. Maar ja, ze ging toch echt weg. En ik mocht dan wel solliciteren. Dat heb ik toen gedaan. En op een gegeven moment mocht ik dan op sollicitatiegesprek komen. Ik ging niet alleen. Er ging de telefoonlerares ging mee en het hoofd van de school. En ik zou er nu niet meer aan moeten denken, maar eerlijk gezegd, ja, vond ik het eigenlijk wel fijn om wat ondersteuning te hebben. Want ja, ik had gewoon mijn hele leven op dat instituut gezeten. Wel 2 jaar HAVO. En ik wist gewoon niet zo goed hoe ik dat toen zou moeten aanpakken. Nou, wij gingen daar met z'n drieën daar naartoe op sollicitatiegesprek. En er waren 2 mensen die ons te woord stonden. Iemand van personeelszaken, een hele aardige man. En de chef interne zaken, die mijn chef zou worden. Nou, die man liet duidelijk merken dat hij me liever niet zag komen. En maakte hij een probleem van. En zei hij, je moet wel even goed begrijpen. Je kunt hier wel solliciteren, maar er zijn nog meer kapers op de kust. En je moet ook eigenlijk nog een administratie doen. Want wij hebben dan de mensen die privé uitbellen, moeten dat betalen. En dat moet een administratie doen. En dat kun je niet, dat is een probleem. Nou, zei de man van personeelszaken, dan vragen we dat toch aan de bodus. Dat is niet zoveel werk, hoor. Dat moet op te lossen zijn. Dus ik ging weg. Dus ik dacht dat wordt niks. En we stonden nog niet buiten met z'n drieën. De deur ging dicht en de telefoon weer. En we begonnen meteen te tieren. En kind, als je niet wil, dan hoef je niet. Ik zei, ik krijg die baan toch niet. Dus we zullen wel zien. Maar ja, ik had een paar goede kruiwagens. Een oom van mij werkte bij het was hoofdbevolkingsregister. En de vrouw van onze gymleraar zat in de gemeenteraad. En die begonnen meteen flink met z'n tweeën te lobbyen voor mij. En ik ben toen toch aangenomen. En toen ben ik daar begonnen op 1 april 1975. Het was heel, heel apart. Ik begon aan de paasvakantie op het instituut. En 1 april, de dag daarna, moest ik dan naar het gemeentehuis. En ik had de route goed geoefend. En ik kwam daar binnen. En de bodus meteen heel hartelijk. En wil je koffie? En ik werd er meteen. En mijn voorgangster ook. Die waren allemaal... ik kon niet hartelijker worden ontvangen. Maar ja, toen kwam de chef. En ik dacht, ik heb gewoon niks te verliezen. Hij gaat ervan uit dat ik het niet kan, dat het niet lukt. Dus ja, het kan alleen maar, ik doe gewoon wat ik kan. En we zien wel hoe het zal gaan. En de telefoniste heeft me eerst 3 weken ingewerkt. En tot zij ging trouwen. En toen moest ik het alleen doen, dus toen vond ik het wel spannend. Maar ja, ik begon het al heel snel heel erg leuk te vinden. Ik zat dan bij de bodes, waren een paar gezellige mannen. En ik had toen nog geen hond. Dus de eerste middag zat ik dan alleen in dat kamertje. En er kwam meteen iemand van de interne zaken. Die zat vlakbij. Ja, kom voortaan bij ons eten. Dus ja, het was al gauw dat ik dacht van nou, ik heb wel leuke collega's. Dus ja, dat vond ik wel al gauw heel erg leuk. En het werk ging ook wel. En op een gegeven moment moest ik na drie maanden bij die chef komen. En die zei, nou, ik moet je even wat zeggen. En zei, nou, je zult wel gemerkt hebben dat ik het er helemaal niet mee eens was dat je hier zou komen. Maar ik moet het eerlijk toegeven. Je bent heel erg meegevallen. En ik vind dat het heel erg goed gaat. En ik ga mijn best doen om je zo gauw mogelijk in vaste dienst te krijgen. Ik heb me gewoon vergist.
Je luistert naar Radio 509, De Verhalen. Dit is het verhaal van Beb van Houwelingen. Al bijna 45 jaar lang de stem van de gemeente Huizen.
Toen ik begon te werken, ja, dan heb je natuurlijk niet de voorzieningen die je tegenwoordig hebt. Hè. Nu kijk je op je computer en je vindt het wel. Maar toen inderdaad deden we ook veel. Kijk, nummers die veel moesten worden gebeld, zoals andere gemeentehuizen, de provincie. Of je hebt altijd zo'n heel rijtje nummers wat wij moesten weten, omdat in die tijd belden alle telefonistes, belden zelf ook de nummers voor de mensen in het gebouw. Nu belt iedereen zelf. Maar toen inderdaad, als mensen een nummer wilden hebben, dan vroegen ze dat bij de telefooncentrale. En de telefonist belde dat dan. Dus ja, je kunt natuurlijk niet nog eens uitgebreid met inlichtingen gaan bellen. Je moet natuurlijk zorgen dat je bepaalde nummers bij de hand hebt die veel worden gevraagd. En ja, bij die inlichtingen, daar had ik ook wel iets op gevonden. Want natuurlijk 008, dat was toen nog het nummer van de inlichtingen. En veel mensen belden daar natuurlijk nog naartoe. Omdat natuurlijk niemand, ook gewoon mensen privé, niet de mogelijkheid hadden om telefoonnummers op te zoeken. Dus dat moest, dat duurde vaak heel lang. En ik heb toen ooit, werkte ik al van een PTT-monteur, heb ik dan de nummers gekregen van inlichtingennummers. Bijvoorbeeld in Zeeland en Friesland, die gewoon minder vaak werden gebeld. Dus dan kreeg ik speciale nummers waar je dan altijd meteen aan de beurt was. En dan mocht ik natuurlijk niet zeggen met de gemeentehuizen of gewoon met mijn eigen naam, want anders dan. Het was illegaal, maar je werd er wel heel snel geholpen. Dus dat was gewoon van die trucjes om gewoon heel snel aan een telefoonnummer te komen. En anders haalde ik ze inderdaad uit het kaartsysteem wat ik zelf had gemaakt. Als je nu werkt, dan heb je gewoon een computer met een ik heb dan met een braille leesregel. Maar toen waren het echt centrales. Het waren speciale toestellen die inderdaad echt door alle telefonisten gebruikt werden. De eerste die ik had, die had niet eens zoveel aanpassingen. Omdat er maar heel weinig knopjes waren waar de gesprekken op binnenkwamen. Dus eigenlijk kon ik het zonder aanpassing, de eerste telefooncentrale. Hij heette de UH200. Het was een heel lang toestel met twee lange rijen knopjes. En rechtsbovenaan zat een draaischijf. En helemaal links, daar zat een knopje. En daar kwamen de gesprekken voor het gemeentehuis op binnen. En daarna zat ook een knopje en daar kwamen de gesprekken voor de politie op binnen. Want in het begin, toen ik pas werkte, deed ik en de gesprekken voor het gemeentehuis en de gesprekken voor de politie. Nu gingen de gesprekken voor de politie altijd voor. Dus als ik zat wel een zoomer op het toestel, dus als ik hem hoorde zoomen, dan drukte ik altijd eerst het knopje in van de politie. Nou, was het daar niet, dan nam ik het knopje van het gemeentehuis. En het derde knopje was van de centrale, als de mensen nummer 9 kozen, om een nummer aan te vragen. Maar ja, weet je, op den duur gaat dat zo snel, dan geeft dat weinig vertraging op. Toen ik pas begon, dan moest ik inderdaad alles, zo goed als alles uitbellen voor de mensen. En er zijn natuurlijk bepaalde mensen, als bijvoorbeeld iemand van de sociale dienst in de spreekkamer zat met een cliënt. Ja, die moest dan bijvoorbeeld toen heette dat nog het GAK of het arbeidsbureau bellen. Ja, die gesprekken liet ik dan voorgaan. Die moest ik als eerste bellen, omdat die mensen daar gewoon op zaten te wachten met bezoek erbij. En dan kun je niet zeggen van nou, jij gaat achteraan aan de rij. En ook bepaalde gesprekken voor de politie, die moest ik ook wel uitbellen. En die hadden toch ook wel voorrang. En andere mensen hadden soms wel eens haast, maar dan bepaalde ik zelf wel of ik ze meteen hielp of dat ze toch nog even moesten wachten. Ja, ik had toen ik bij het gemeentehuis ging werken, had ik natuurlijk niet gedacht dat mijn enige baan zou zijn. Maar ja, het is gewoon zo gelopen. En ik heb natuurlijk wel eens gedacht van zal ik dan ergens anders een telefoonbaan doen? Maar ja, een maand of 3, 4 is het dan toch ook allemaal weer, weet je toch ook wel weer, is het toch ook wel weer hetzelfde. En bovendien, de gemeente heeft me altijd heel erg, geholpen. Ook met aanpassingen voor de telefoon. 6 jaar kreeg ik mijn eerste geleidehond. En ik heb ook altijd de honden, als ze met pensioen gingen, wilde ik ze graag houden. Ik mocht altijd met 2 honden naar het werk komen. Ik heb altijd, dat kan je natuurlijk overal hebben, maar ook altijd hele leuke collega's gehad. Ik had een goede verbinding daarnaartoe. En ik heb het gewoon altijd naar mijn zin gehad. Dus ik heb niet echt een reden gehad om daar weg te willen. Ja, de randvoortwaarden zijn natuurlijk ook heel belangrijk om er te werken. Hè? Want je zit er natuurlijk toch een aantal uren per dag. Maar ik vond het ook contact vond ik leuk met de mensen aan de telefoon. Veel mensen ga je toch, als ze vaker bellen, toch een beetje kennen. Een beetje een praatje maken. En ik zat bij de, na een maand of 7 ben ik verhuisd naar een noodgebouw. Daar zat ik met iemand bij de balie. Dus ja, dan leer je ook meer mensen kennen die daar op bezoek komen. En inderdaad, op een gegeven moment komt er wel wat sleur in het werk. Dat had ik dan wel. En ik heb ook wel eens binnen de gemeente gekeken of ik een andere functie zou kunnen doen. Daar hebben we ook, is ook wel naar gekeken. Maar ja, nu, toen waren de technische mogelijkheden voor aanpassingen waren ook wat minder. En ik wist ook niet zo goed wat ik dan wilde. En dacht ik, als ik nou wegga bij de gemeente, wat wil ik dan? Want wat ik echt zou willen als functie, dat is, ik hou erg van dieren en van planten. En ja, in die functies kun je eigenlijk als blinde niet werken. Tenminste, ik zou niet weten wat je daarin zou kunnen doen. Dus dat was ook een beetje mijn probleem. Wat ik leuk vind, dat kan ik niet. Dus ja, heb ik het toch bij de telefoon gehouden. Ik heb laatst eens gedacht van, ik werk er nou bijna 45 jaar. En wat is er nu anders aan mijn werk en aan het hele werken bij de gemeente? En, bepaalde dingen zijn, de omgang met mensen zijn minder formeel. Eerst was het meneer en mevrouw en u. En nou werden de mensen aangesproken met burgemeester. En nu hebben we zeggen we gewoon psycho tegen de burgemeester. Dus dat is heel anders geworden. Maar bepaalde processen vind ik wel zakelijker geworden. In het begin, wat ik al vertelde, belde ik dan veel uit. En de mensen belden naar het gemeente en moest ik ze doorverbinden. Ja, op een gegeven moment toen zijn we verhuisd naar een nieuw gemeentehuis. Toen kreeg ik ook een modernere centrale met doorkiesnummers. En ja, ik vond dat in het begin wel jammer, omdat je dan natuurlijk de contacten minder worden. Maar ik snap het natuurlijk wel. Het is natuurlijk veel makkelijker om rechtstreeks naar iemand te bellen dan doorverbonden te worden via een telefoniste. Dus dan komt dat wat verder. Dat was al het eerste begin, dat je minder contacten hebt. En dat is de loop van de tijd is dat alleen maar erger geworden. Nu werken we dan met, heb ik een telefooncentrale. Dat is een computer met een brailleleesregel. En werkt de gemeente ook veel meer met terugbelverzoeken. In het eerste jaar, als ik dan een telefoontje had, dan haalde ik bij wijze van spreken het hele gebouw ondersteboven om iemand te kunnen vinden. En nu inderdaad willen ze eigenlijk dat als het even niet lukt, dat je meteen al een terugbelverzoek maakt. Nou heb ik daar zo'n beetje mijn eigen ideeën over, dus ik hou me daar niet altijd aan. Maar er zijn ook afdelingen die zo ontzettend druk zijn, als bijvoorbeeld de afdeling WMO. Die zijn constant, zijn ze telefonisch bezet, dat je inderdaad wel de terugbelverzoeken moet maken. En daarbij moet vermelden dat de mensen binnen 2 dagen... worden teruggebeld. Nou, ik vind dat zelf helemaal niks. Dan moeten die mensen 2 dagen zitten wachten tot ze eens een keertje worden gebeld. Ik heb zelf altijd van, nou, dat moet dezelfde dag kunnen. Maar ja, dat is heel erg veranderd. En dat zijn de dingen die mij nu toch wel wat zwaarder vallen. Die ik toch echt niet zo... Die geven me gewoon minder voldoening. Ik wil gewoon dienstverlenend zijn. Als iemand iets wil, dan... Je kunt niet alles meteen oplossen of niet meteen de mensen vinden die je nodig hebt. Maar ja, ik wil toch altijd wel... bij een terugbelverzoek heb ik toch het gevoel dat ik niet genoeg mijn best heb gedaan voor de mensen. Nou, wat me tegenwoordig opvalt is dat een heleboel informatie van de gemeente op de website staat. En dat daar ook naar wordt verwezen. Dus als ik bijvoorbeeld iemand heb die vraagt om een omgevingsvergunning, heet dat tegenwoordig. Hè? Zeg je wil verbouwen. En ik verbind door naar de afdeling. Dan vragen ze eerst van ja, maar heb je wel gevraagd of ze op de site hebben gekeken. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee. Hè, wij willen wel iemand te woord staan. Maar die moet dan eerst zelf op de website hebben gekeken. Of daar de informatie staat die hij of zij nodig heeft. En dat is met meer afdelingen zo. Hè. Moeten we eigenlijk eerst naar de site verwijzen. Of het staat al in de aankondigingen van de gemeente. Dat informatie ook op de site te vinden is. Dat bepaalde afspraken voor burgerzaken kunnen de mensen ook via de site maken. Dus ja, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van internet voor het werk. Ons werk is ook in die zin veranderd. Eerst was het gewoon, ik belde iemand op, ik wil burgerzaken. En dan verbond ik klakkeloos door. Maar nu is eigenlijk ons werk ook in die zin veranderd dat wij meer informatie geven. Ik zit nu ook niet meer alleen aan de telefoon. Eerst zat ik alleen met een receptioniste. En die had dan ook een tweede bedienpost, zoals dat heet. Zodat als ik heel druk was, dat zij me dan kon helpen. En nu zit ik met nog een paar collega's in een telefonisch informatiecentrum, heet dat tegenwoordig. Nou, dat is een aparte kamer waarin alleen telefoongesprekken binnenkomen en worden aangenomen. En daar beantwoorden wij ook zoveel mogelijk vragen van mensen, zover wij dat kunnen. Dus bijvoorbeeld iemand zegt, ik wil een paspoort aanvragen. Nou, vroeger verbond ik door met burgerzaken en nu kan ik zelf de afspraak inplannen. En dat, moet ik zeggen, vind ik wel heel erg leuk. Dat je gewoon ook meer moet denken wat je doet. En wel zorgen dat de mensen de juiste papieren meenemen, dat ze op tijd komen. Ja, dat als ze kinderen bij zich hebben, hè, dat daar toestemming voor moet zijn. En dat is ook wel meer met andere afdelingen. En dat vind ik wel leuker eraan. De telefoontjes zijn minder, er wordt natuurlijk minder gebeld. Maar je kunt er nu meer mee doen. En dat vind ik wel, dat is wel weer het leuke weer van de telefoon nu. Ja, toen ik begon, dan was het alleen maar doorverbinden en een nummer draaien en verder niets. En nu voel me toch meer een onderdeel van de organisatie. Omdat je mensen kunt, collega's kunt, soms gedeeltelijk kunt ontlasten door al een deel of de hele informatie te geven die de mensen zoeken. En ja, dat geeft me wel heel veel voldoening hoor. Dan heb je toch echt het idee van, ik heb gewoon een vraag helemaal zelf kunnen beantwoorden. En iemand zoveel mogelijk geholpen. Ja, ik heb heel veel collega's gehad natuurlijk in de 45 jaar. En ik moet wel zeggen, de chef die me eigenlijk in het begin niet wilde, met die man heb ik tot aan zijn dood nog contact gehad. Dus je weet nooit hoe dingen lopen. Ik ben nog bij hem, toen hij al in een verzorgingshuis was, ben ik nog bij hem op bezoek geweest. Dus het kan zich zo kan het gaan. Ja, ik heb ook heel veel collega's gehad, gewoon bij de balie en ook in het gemeentehuis zelf. En met sommigen heb ik nog contact en met anderen niet. En ja, hoe de mensen op mij reageren was natuurlijk ook heel verschillend. Je hebt natuurlijk mensen die zeiden van, nou, is Pep van Houwelingen een blinde collega. Ja, en voor sommige mensen blijf ik altijd, wat je ook doet, de blinde telefoniste. Dat is wel minder dan vroeger, maar ja, soms voel je dat toch nog wel een beetje zo. De manier waarop ze dan reageren als ik iets zeg. Of ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk om te volwaardig mee te doen. Maar ja, bij sommige mensen lukt het gewoon niet.
Je luistert naar Radio 509, De Verhalen.
Nu zit ik inderdaad in een kamer met alleen collega's. En vroeger zat ik ook bij de receptie. En dan sprak ik weinig mensen, hoor. En sommige mensen die spraken mij bijna al aan van, goh, kan het zijn dat ik jou aan de telefoon heb? En wat leuk dat ik je nou eens zie. Maar niet echt dat ik de mensen hielp een enkele keer als bijvoorbeeld de receptioniste bezig was. Of ik hoorde mensen aan de balie en ik had geen telefoon. Dan vroeg ik ook wel eens, kan ik u helpen? En dat lukte soms wel, soms niet. De reden waarom ik niet aan de balie zit is dat mensen natuurlijk ook vaak met papieren komen. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook veel mensen van buitenlandse afkomst die weinig Nederlands spreken. En die dan gewoon een brief voor je neerleggen van, nou ja, zoek maar uit wat ik moet. Ja, en dat is natuurlijk iets wat ik niet kan. Ik denk nu langzamerhand van, goh, die 45 jaar zijn toch wel heel erg snel gegaan. Want eind volgend jaar hoop ik dan toch ook eens een keer met pensioen te gaan. En denk van, goh, ja, er zijn natuurlijk andere mensen die hebben in hun leven meerdere functies gehad, verschillende functies en ik maar eentje. En denk van, ja, ik heb er toch eigenlijk geen spijt van. Ik ben er toch altijd met plezier naartoe gegaan. Ik heb toch eigenlijk zeker in het begin echt mijn eigen zaken mogen regelen. Ik heb eigenlijk altijd leuke collega's gehad. Ik heb ook een aantal jaren stageleerlingen gehad. Ik mocht daar ook zelf de afspraken voor maken. En ja, ik heb toch, ik heb het werk nooit echt vervelend gevonden. Ja, je hebt ook in iedere functie heb je wel eens een keer of een periode dat je denkt van, nou, maar ja, over het algemeen heb ik er toch wel plezier in gehad. En ja, heb ik er toch geen spijt van dat het zo, dat ik al die 45 jaar bij de gemeente heb gewerkt. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat ik ga doen als ik met pensioen ben. Want ik heb natuurlijk wel, een paar weken geleden was ik 2 weken thuis. En dacht van, nou, ik zal me wel vermaken in mijn pensioen. Maar ja, dan ben je 2 weken thuis. En als ik niet meer werk, dan is het continu. En ja, ik weet nog niet wat ik dan zal, wat er dan op mijn pad komt. Of ik iets ga doen, of ik weet het niet. Maar ik zie er in ieder geval niet tegenop. Nou, het voordeel van mijn pensioen lijkt me, ik werk 32 uur. En je moet, kijk, als ik iets wil, ik wil een afspraak maken of er moet iets komen of er moet iets gebeuren. Hè, dan moet ik daar vrij voor regelen of ik moet thuis zijn. Of je moet ben altijd bezig met plannen eigenlijk. Hè, zodat inderdaad naast je werk ook dat ik gewoon de dingen kan doen die gewoon voor mezelf leuk zijn of belangrijk zijn. En ik vind, als ik met pensioen ben, dan hoef ik me daar niet meer druk over te maken. Dan kan ik gewoon de afspraken maken of de dingen regelen. Ja, op het ogenblik dat ik dat wil. Dat lijkt me er wel lekker aan, inderdaad. Ja, wat ik nu bijvoorbeeld ook wel eens heb, dan denk ik van, ook zou ik dan of dan wel vrijen willen, lijkt me wel lekker. Ja, en dan heb je collega's, zeker in deze periode, die dan een verlof hebben. En dan kan dat niet. En dat is dan wel eens jammer. Ja, als ik wegga, dan denk ik niet dat ze me echt zullen missen. Wat wel heel jammer is de laatste tijd bij de gemeente, laatste jaar, dat er heel veel inhuurkrachten zijn, heel veel externe krachten. Vroeger kende ik iedereen. En als er een organisatie belde van, mag ik meneer spreken? Dan kon ik met zekerheid zeggen, die werkt hier niet. Maar nu hebben we zoveel inhuurkrachten dat ik het gewoon ook niet meer weet. Dus ook moet kijken of informeren, hebben we iemand met die naam? Dus ja, dat wordt allemaal toch wat zakelijker en minder overzichtelijk. En ja, dat is een deel. Dat vind ik wel heel vervelend. En ik kwam laatst zelf, ik liep tussen de middag, laat ik de hond uit. En dan loop ik via de personeelsingang naar binnen. En we hebben een soort sleutel om het gebouw te kunnen openen. Je kunt niet zomaar het gebouw in en uit. En toen kwam er ineens iemand naar me toe en die zei... Mevrouw, dit is de achterkant van het gemeentehuis. Ik zei, ja, dat weet ik. Ja, maar dan kunt u hier naar... Ik zei, ik kan hier naar binnen, want ik werk hier. Ja, dat bleek dan gewoon een collega te zijn die mij helemaal niet kende. Die dacht, oh, dat is een bezoeker, die is verkeerd. Ja, ik vind, ik heb met plezier gewerkt, maar ik heb ook, na 45 jaar werken, vind ik het ook wel eens lekker om gewoon een keertje niet meer te hoeven werken. Dus ik, die tijd dat ik nog moet werken, zal ik het heus wel met plezier doen. Maar ja, ik heb niet zo van, wat zie ik er tegenop om straks te moeten stoppen. Ja, ik heb besloten, dan ga ik weg en dan ga ik er ook nooit meer naartoe. Dan ben ik gewoon, dan ben ik echt vertrokken. Ja, weet je, dan kom je nog wel eens van die oud-collega's en die komen dan nog een beetje koffie drinken en een beetje... Ik zeg, dat ga ik niet doen. Dat weet ik nu al zeker. Ik ga niet meer komen. Je hebt dan nog wel eens van die koffiemorgentjes voor oude oud-collega's. Ik zeg, daar ga ik echt niet zitten. Dat ga ik niet doen, hoor.
Tot zover dit verhaal. Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over het leven na hun schoolopleiding. Op of aanmerkingen naar verhalen@radio509.nl.